Broeders, zusters, goedemorgen. Ik heb een mooie tekst voor u. Wordt een beetje zweten, maar je komt er wel doorheen. Je mag hem opzoeken, want ik zet hem niet op de biemer. Het is 1 Korinthe 1, vanaf vers 18. En ik ga hem lezen uit de MBV 21. En als je nog de oude MBV, moet je horen, de oude MBV hebt, dan zal je zien dat er nog weer wat verschillen zijn in het stukje. Bent u er klaar voor? Daar gaat hij, vanaf vers 18. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen. Zo, gaan we ook je tv kijken. Het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Nou, dat staat er niet. Er staat eon. En dat betekent gewoon van dit tijdperk. Ja, van deze eon. Hij gaat verder. Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. Ja, dat is een lange zin. Ik zie je even kijken. Kom er straks op. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend, voor de andere volken staat er ook niet dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en Gods wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God, heeft God zwakke dingen, is sterker dan mensen. Zet je al even aan denken. Goed. Volgens mij komt het eerste vers erop. Ik lees het alvast. Want het woord van het kruis is dwaas, vers 18, voor wie verloren gaan. Voor hen die gered worden, dat staat er namelijk. Voor hen die gered worden. Het staat niet voor ons, 6 vertalingen doen dat, voor ons die gered worden. Het staat er helemaal niet in het Grieks. Dus voor ons, dat snap je ook wel, maar dit is exclusiever als je hen vertaalt, wat er ook staat, is het de kracht van God. Mag de volgende straks iets rechter? Mooi. Daar gaat hij. Het begint met het woord van het kruis. Dit woord, deze boodschap luidt: Jezus Christus, Gods Zoon, moet lijden en sterven. En dat doet hij ook, tot misnoegen van een aantal leerlingen. Hij gaat aan het kruis. Hij daalt af in het dodenrijk, tot op de bodem van de put. En vanaf die bodem van de put gaat hij omhoog. Omhoog uit de dood, en zegt Petrusbrief, hij voert gevangenen met zich mee. Zal dat geen feest geweest zijn? Het was daar warm, het was daar verstikkend, en ze worden daaruit gered. En Jezus voert hen omhoog, omdat zij hun ogen in die tijd al op hem gevestigd hadden. Het is toch wat? En hij komt aan bovenaan bij de poort van de dood. En hij opent de poort van die dodenrijk. En hij staat op uit de dood. En dan zien we zo mooi in het Matthäus-evangelie achteraan ergens. En hij verschijnt met hen in de heilige stad. En voor sommigen is dat het Jeruzalem op aarde. Maar vergeet het maar, dat is het Jeruzalem in de hemel. Want een heilige stad op aarde bestaat niet. Dan ben je occult bezig. Goed. Als jij, als wij Jezus willen volgen. Er is zo'n mooi aspect, hè? Dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen en ook tegen jullie. Willen jullie me volgen? En wat roepen ze? Wat denk je? Ja, ik zeg, is het te warm? Wat roepen ze? Ja, natuurlijk. En wat zegt Jezus dan? Neem dan je kruis maar op en volg mij. Ah, Heer, ik dacht dat het volle evangelie toch iets anders was. Is toch wat? Ja, zo kan het verschoven worden, hè? Maar ik bepaal je er even bij. Als wij Jezus willen volgen, jij en ik, Gods zoon willen zijn, dan hebben ook wij te lijden. Dat moeten ook wij lijden. Met een lange ei, hè? Lijden omwille van Christus. Lijden omwille van Gods plan. Lijden, sterven zelfs. En opstaan uit de dood. Als ik denk aan de eerste zoon Gods. En dat is heel makkelijk altijd te onthouden. Ik had meer gezegd, dat is bij de eerste bezuin. En dan zie je dat vuur en hagel om hun oren vliegen. Dat zie je. Als je dat leest in Openbaring. Waarom moet Jezus lijden? Even naar Jezus terug. De gekruisigde Christus. Duivel en dood hebben namelijk de mens in hun greep. Want de mens die zondigt. Tot nog toe zondigt nog iedere mens, zegt Romeinen als je het goed vertaalt. En die mens ontvangt dus het loon van de zonde in zijn loonzakje, in zijn leven dus. En wat is dat loon? Dat is de dood. Zo. Ze vallen niet om bij die boom, maar ze zijn wel geestelijk dood en voortaan onderworpen aan zonde en dood, ook lichamelijk. Dus moet de mens losgekocht worden. Dus moet de mens losgekocht worden van zonde en dood. In ieder geval van de dood en van de zonde. En Jezus betaalt dan de losprijs voor hen. Hij betaalt de losprijs voor ons allemaal. Want hij geeft zijn leven voor hen en dus voor ons. Openbaring 5 vers 9 zegt het zo mooi. Jezus kocht ons voor God met zijn bloed. Dat is met zijn leven. De duivel houdt mensen, en dat zie je nog om je heen, gebonden in zonde en dood. En ze komen er niet uit en daar is de wereldtoestand is daar een reflectie van. Jezus kocht ons vrij van de duivel. Hij neemt dit lijden, dat betekent dit kruis, want dat betekent lijden, dus op zich. Wij mogen de gekruisigde Christus verkondigen, het woord van het kruis, wat dwaas is voor de wereld. Wij mogen de gekruisigde Christus laten zien. Je mag zijn leven laten zien in jouw leven, van dag tot dag. Gaat steeds beter, moet je maar zeggen. Je mag zijn gezindheid overnemen. Je mag zijn visie op de geestelijke wereld delen, dat je dat ook gaat zien en daarvan uit gaat leven. Zijn manier om Gods woorden te doen, dat mag je laten werken in je leven. Heel persoonlijk. Je kruis op je nemen. Wat houdt dat in voor jou? Het is toch bijna vakantie. Ja? Kun je daar eens over nadenken. Wat houdt dat in voor jou? Dat betekent, maar dat is weer een beetje een raar woord. Wordt trouwens weinig gepredikt over dit stukje in het volle evangelie of in Pinksteren. Dat houdt in, dat betekent jezelf vernederen. Onder de machterhand Gods. Hè? Dus als je denkt aan dat vrome vernederen, laat dat maar even weg. Onder de machtige hand Gods. Jezus vernedert zichzelf. Dat is zijn gezindheid. Dat is mooi, hè? Je doet even mee. En hij is gekomen om iedereen te dienen. Met Gods woord, met Gods geest. Vind je die prachtig? Hij ontledigt zichzelf. Daar halen ze wel eens de preexistentiegedachte vandaan. Met al die teksten eromheen. Dat is helemaal niet waar. Dat gebeurt als hij hier op aarde rondloopt. Dan ontledigt hij zichzelf. Omdat hij aan het kruis gaat. Omdat hij de diepste, de onderste weg gaat. Jezus laat zich aan het kruis spijkeren. En dan hangt hij daar aan het kruis. En wat roepen ze dan? Ha, jij met je evangelie, kom eens van dat kruis af. Hij is er niet ingetrapt, want hij had er zo af kunnen stappen. En dan was hij op de voorkant van de telegraaf gekomen. Ja? Het is toch wat? Het is toch wat? Jezus gaat door. Ja? Hij laat zich aan het kruis spijkeren. En daardoor verliest hij op aarde zijn goede naam. Dat kan geen profeet zijn. Dan moet je bidden en dan is het allemaal over. Ja? Om het eens heel snel te zeggen. En het is mooi, want misschien ben je al een beetje bij jezelf ook gekomen met dit woord. Werkt zijn gezindheid in jou? Dat vraag ik gewoon. Je hoeft niet te antwoorden. Zeg maar, praat maar met de Heer erover. Proef je dat? Proef je daar al meer van bij jezelf? Nog een stapje. Kun jij vernederingen ondergaan? Of krijgen we dan gelijk ruzie en rommel in de tent? Kun je vernederingen ondergaan? Nog eentje. Een heel leuke. Hoef jij je gelijk niet te halen? Wat rustgevend zou dat worden voor je. Als je je gelijk niet meer hoeft te halen. Jezus hoeft het niet. Nog één. Loop parallel met Jezus, hè? Laat jij je veroordelen als je onschuldig bent. Roep gelijk allemaal groepen die opstaan, demonstreren. En jij? Ik vraag maar. Ben je ook bereid om zwak te zijn? Of moet je altijd in het evangelie sterk zijn? Nee hoor, niks aan de hand. Nee, volgens mij is er wel wat aan de hand. Goed. Maar als je bereid bent om zwak te zijn, dan kan Jezus krachtig in jou werken met Gods geest. Het woord van het kruis is dwaas voor wie verloren gaan. Voor hen die gered worden, voor ons is het de kracht van God. Nou, het eerste stukje. Er zijn dus mensen, en voor hen is het woord van het kruis dwaas. Dat is gek. Oh, sorry. Als ze dit blijven geloven, dan gaan zij dus verloren. Klinkt niet populair, maar dat schrijft Paulus hier. Want zulke mensen zijn verstrikt geraakt in werelds denken en in werelds leven. En daarom is dit evangelie voor hen dwaas. De preek, nou ja, het is fijn als we hem weer gehad hebben. Gods woord, het is voor hen dwaas. En waar kan je dat aan zien bij jezelf als je niets doet met de preek? Nee, je moet ook niet dat je met de preek gaan doen. Ja? Want dat werkt denk ik ook niet. Maar als het je niks zegt, als je niets doet met Gods woord, omdat het je hart niet raakt of niet meer raakt, dan moet dat een signaal zijn dat je denkt, Heer, ik wil meer van uw woord horen, om het te verstaan, om het toe te passen in mijn leven, om er gewoon in me in om te wentelen, in te leven. Prachtig toch? Voor hen die gered worden, dus voor ons, is het de kracht van God. Dit evangelie is voor ons de kracht van God. Ja? Christus is Gods kracht en Gods wijsheid, lazen we in vers 24b, tot ons behoud. En als het goed is, zijn we bezig met Gods behoud. Voor ons leven, in ons leven. We proberen helder zicht te krijgen op de hemel, hoor je al in de zangdienst, op de geestelijke wereld. Als ik daar toch een hemelburger ben, ben ik dan wel aan het inburgeren? Of ben ik nog die oude mens? En daar bedoel ik mee, heb ik nog die oude manier van leven? Zo. We proberen dus zicht te krijgen op de hemel. En we gaan door de verdrukkingen heen die er komen. We kunnen lijden. En zo kom je dan verder omhoog in de hemel. Nou. Want er staat geschreven, vers 19. Ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen. En het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Dat is nogal wat. Ja, er staat geschreven. Als je zoiets leest, dan vraag je toch af, waar staat dat dan geschreven? Ja, toch? Nou, dat staat in Jesaja 29, vers 14b. Als het goed is, hebben we hem, ja. De wijsheid van zijn wijze zal vergaan, zegt Jesaja namens de Heer, en het verstand van zijn verstandige zal zich verbergen. Wat is er aan de hand in de tijd van Jesaja? Weet je het? Wat is de situatie dan? Nou, mensen dienen God niet meer. Ze zijn van hem losgeraakt. Ze hebben eigenlijk geen ontzag meer voor hem. Voor wat hij zegt. Voor wat hij wil. Want je had allerlei plannen. Toen zei de Heer, ik heb ook nog een plan. Ja, toevallig ook met jou. Mooi, hè? Maar in die tijd zien we, hij staat niet meer in het centrum van hun leven. En waarom niet? Omdat ze hun hart aan andere zaken, of zal ik zeggen andere goden, hebben verpand. Zo. En in die zaken bevestigt de Heer hen niet. Hij bevestigt je alleen in de dingen van zijn koninkrijk. En die mensen die kennen ook het fundament niet van de wijsheid. Het fundament, oh, ik zal het in het Nederlands zeggen, het begin van de wijsheid, waar het mee begint. Ik geloof dat naar de Bijbel vertaald aanvang van wijsheid. Ja. Wat is dat, het begin van de wijsheid? Weet je het? Ontzag voor de Heer. Oude vertalingen nog, vrees voor de Heer. Maar dan word je weer bang, weet je wel. Dan denken ze dat ze vrees moeten vertalen. Weet je, bang voor hem zijn, want straks als je het verkeerd gedaan hebt, krijg je een tik om je oren. Op een of andere manier vertaald in dingen die gebeuren. Niet waar. Spreuken 9 vers 10. Daar lees ik, het begin van de wijsheid is ontzag voor de Heer. Kennis van heilige zaken, dat betekent verstand. Hé, dat is wat anders wat hij over het verstand zegt. Vindt u mooi? Nee, we houden er geen studie over. Maar dat zegt hij, ja. De wijsheid van de wijzen zal vergaan en het verstand van de verstandigen zal zich verbergen. Ja, dat lezen we hier. De duivel die vernietigt de wijsheid van de wijzen, die doet het verstand van de verstandigen verteniet. Hij verduistert hun verstand, hij verduistert hun hart. Zo werkt het. En juist, die moest ik hebben. Vers 20a. Daar lees je dan dat Paulus schrijft, waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redenaar van deze eeuw? En wat zal hij ermee bedoelen, denk je? Wat zal hij ermee bedoelen? Waar blijven ze in deze tijd? Hier toegespitst. Dat hebben we elke maand, ik zeg het al een jaar, elke maand, nee, elke twee weken hebben we alweer een nieuw probleem. Wereldprobleem, Nederlands probleem, maakt niet uit. Maar problemen hebben we. En welke wijze lost dit op? En tweede vraag is natuurlijk met welke wijsheid. Hij kan het zelf invullen, dat dat niet gebeurt. Dat ze niet tot een afdoende oplossing komen met aardse wijsheid, toch? Nou, dat is terzijde. Waar is de wijsheid? En Paulus citeert daar Jesaja 19 vers 11. Waar staat, waar zijn ze dan, jullie wijzen? Hij bedoelt hiermee, Jesaja. Jesaja bedoelt hiermee, jullie wijzen zijn nergens meer. Ja? Ze zijn het spoor totaal bijster. Hij zet de wijze van zijn tijd, ik denk ook van deze tijd, als dwazen neer. En weet je waarom? Omdat ze geen rekening met God houden. Omdat ze geen rekening houden met de geestelijke wereld. Omdat ze niet bezig zijn met het woord van God en met het plan van God voor hun eigen leven, persoonlijk, en daaruit leven. Zo. Ze hebben Gods toekomst ook niet voor ogen. Ze hebben de toekomst van de wereld voor ogen. En we moeten daar wat aan doen en daar wat aan doen. Ja? En ondertussen gaan we verduurzamen, even van die palen, we zullen weer genoeg, niet genoeg hebben. En dan kan je allemaal die dingen op dak plaatsen en straks kan je niet meer af. Ja, je hoort het al, hè? Denk, wat moeizaam, doe het gerust, ga gerust je gang. Ik zeg er verder niks van. Maar dit is niet het diepste natuurlijk waarmee je de problemen oplost. Dat begint bij je eigen leven, persoonlijk. Toch? Ook als je het warm hebt. Ja? Nou, goed. Dus, het gaat verder. Waar is de schriftgeleerde? Die hadden we ook, hè? Ja. Kijk even mee. Dat staat in Jesaja 33 vers 18. En waar zou die nou op duiden met schriftgeleerde? Wat denk je? Hij zat altijd, Jezus zat altijd te midden van de schriftgeleerden. En Paulus kwam er ook wel een paar tegen in de loop van handelingen. Hij doelt op de rabbijnen. De mensen van de schriften. De mensen van de regels. De mensen van de wetten. En oh wee, als hij er overheen gaat. Ja, dan is het geduvel in de glazen. Dan ben je niet goed. Dan moet je, ja, het is toch wat. Maar die mensen die alleen maar met regels en wetten rekening houden, in de wereld zijn, lopen er ook nog een paar rond, maar ook in het volle evangelie. Die mensen die zien de geestelijke wereld niet echt en niet reëel. Want die gaan alleen op het zichtbare af. Als we dit nou zo afspreken, dan komt het wel goed. Nee, het komt niet goed. Je moet die macht bestraffen en die werkingen onderkennen in je eigen leven. En ook bij een ander, maar dan zelf graag vol liefde naar die ander. Ja. Dus, met hun regels in de hand red je het niet. Zij letten er dus op wat je verkeerd doet. En dan kan je rechtstreeks in je hoofd kan je tegenkomen. Er is die fout gegaan gisteren. Oh, ik heb dat verkeerd gedaan. En vorige week heb ik dat verkeerd gedaan. En, nou, lekker joh. Ga lekker op vakantie. Dat is toch niks. Dat werkt alleen maar neerwaarts. En dan kijk je steeds meer naar de zichtbare dingen. En wat die weer zichtbaar gezegd heeft, kunnen hele familieruzies over ontstaan. Nou. Terzijde is dat, ja? Ze letten op wat je verkeerd doet. En Jezus komt hun ook tegen, regelmatig in de evangelie, moet je maar eens lezen, hoe die met hen omgaat. Maar, dat is prima. Maar wat zegt hij tegen hen? Jullie hebben de duivel als vader. Je zal het hier tot iemand zeggen. Hey, misschien volgende week een paar mensen minder. Ja, ik hoop dat je het in de gaten hebt, hè, hoe dat werkt in de geestelijke wereld. Jullie hebben de duivel tot vader. Hij ziet dat, hij benoemt het, hij geeft ze geen schop. Maar die man of die vrouw, nee, het was een man natuurlijk, zo'n schriftgeleerde, ja. Helaas nog wel toen, ja. Je kan denken, ja, moet je luisteren. Dit pruim ik niet, dit pik ik niet, zoiets. Maar de Heer is vol liefde. Het is niet zijn bedoeling dat jij je opzij gezet voelt. Goed. Oh ja, we waren bezig met Jesaja 33. Hebben we die niet? We kijken even. En ja hoor. Lees maar mee. Je hart mag overdenken, staat daar. Waar is verschrikking? Waar is de schrijver? Ze hebben het wat anders vertaald, maar ik zeg wat daar letterlijk staat. Waar is de weger? Waar de teller van torens? Zo. Nou, die schriftgeleerde, dat is de schrijver, want die blijft, denkt hij. Die weet je wel, hè? Oké, hebben we gehad. De weger. Wat is nou de weger? De weger, die belast jou met, nou, vertel het maar. Hij weegt jou. En hij weegt alles af, altijd in jouw nadeel. Dus je deugt niet, je maakt er niks van. De andere kant is mensen die zeggen, oh, ik ben altijd goed en ik heb nooit iets verkeerd. Ja, dat werkt ook niet over. Hè? Maar dit is, kan heel werken in je leven. Hij weegt alles af in jouw nadeel. Ja? Dus jij bent altijd in het nadeel. Maar het is niet zo. Je bent in het voordeel, want je kent Jezus. Toch? Ja, ik vraag maar. Je zit erbij te kijken of je denkt van, hé. Ja? De teller van de torens. Even meedoen, hè. De teller van de torens. Ja, dat kan je natuurlijk uitleggen. Maar de teller van de torens, weet je wat hij wil? Dat is in deze tijd ook zo. Die wil aardse potentie zien. Ja? Aardse vooruitgang. We moeten meer. En zeker niet minder. Ja? Waar gaat het ons om? Aardse potentie? Ik vraag maar aan je. Ik dacht dat het ons om hemelse potentie gaat. Om hemelse kracht. Jezus is Heer in jouw leven. En als het goed is, zit je daarbij en je zegt, Heer, u geeft me kracht. U helpt me verder. Juist in deze tijd. Door de dingen heen. Door de verdrukking heen. Door tegenslag heen. En in het lijden sterkt u mij. En de verdrukkingen bent u bij me. Vind je die prachtig? Samen met u, Heer, overwin ik deze vijanden. En zo komt u in mijn leven openbaar. Eenvoudiger is het niet. Moeilijker ook niet. Het is heel simpel. Oh, het gaat verder. Waar is de redetwister van deze tijd? Dat schreef Paulus. Van deze eeuw. Wat doet de redetwister? Dus dat is in deze tijd waar je nou in leeft. Deze eindtijd. Die stelt alles ter discussie. Dat is het beste. Alles overhoop gooien. Ja? En we gaan weer opnieuw iets. Als die geest doorwerkt, alles ter discussie stellen, dan gaat elke verbinding eraan. En daar is de duivel ook op uit. Op alle verbindingen kapot te maken. Ja? De redetwister gaat uit van deze tijd. Van wat hij zichtbaar ziet. Wat hij zichtbaar hoort. Ik heb toch gehoord? Ik heb toch gezien? Jij hebt ook in de geestelijke wereld gekeken. Wat er daar aan de hand is. Kort, hè? Mogelijk, bij ieder conflict, bij iedere situatie. Goed, wie hadden we ook alweer? De redetwister, de wijze, de schriftgeleerde, die schrijver, de weger. Ze zien de geestelijke wereld niet. Ze onderscheiden geen machten der duisternis. Ze houden net als de Sadduceeën geen rekening met engelen. Nou, engelenbewustheid kunnen we ook nog eens over hebben. En, Paulus gaat gewoon verder, in vers 20b als het goed is. Hebben we die niet? Oké, die heb ik dan. Ik zal hem hier lezen. Paulus gaat verder in vers 20b. Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Hoe noem je zo'n vraag met een moeilijk woord? Een retorische vraag. En dat wil zeggen dat je daarop zegt, ja. Dan ga je niet over reden twisten. Dan ga je niet zeggen, nee, bij nadering is hij niet. Ja. Paulus citeert hier Jesaja 24, vers 21b. En daar staat, hij maakt hun kennis dwaas. En als je dat doorprofeteert naar de tijd van Jezus, dat doet Jezus dus. Die maakt hun kennis van die schriftgeleerden, maakt die dwaas. Jezus, hij doet een nieuwe eeuw aanbreken. Een nieuwe tijd. Een tijd waarin we de geestelijke wereld leren verstaan. Gods doel met ons leven gaan zien. In de geestelijke wereld gaan leven. Prachtig toch? En dat leert Jezus ons. Hij neemt ons bij de hand en hij zegt, kijk eens omhoog. Kijk eens wat er in de hemel aan de hand is. Ja, bij jouw hemel bedoel ik, zegt hij dan. Ja, want je was alweer bezig met die ander. In jouw hemel zelf. En ik help je. Ik help je om daarvan los te komen. Ik help je om het ruimer te gaan zien. Ik help je om ruimer te gaan leven. Mooi toch? Andere leven vanuit aardse wijsheid. Kom je ook tegen. Zelfs in het evangelie, zelfs in de kerken. Ja? Er zaten ze als dominees bij elkaar. Al jaren geleden. En toen ging het even over het bovennatuurlijke. En toen was er één dominee die zei, ho, stop, hier praat ik niet over verder, want hier doe ik niet aan. Simpel, hè? Denk, hoe is het mogelijk? Ja. Nee, want we werken alleen met wat we zien. We leven alleen bij wat we zien. Had hij door kunnen zeggen. Ja. Het is wel arm dan. Het is wel arm. Maar anderen leven vanuit aardse wijsheid. Zie maar om je heen. Zie maar om je heen in de wereld. Ja. Wat er op de tv op je afkomt. En ga niet meepraten op die manier, alsjeblieft niet. Ja? Zie ook maar in de geestelijke wereld wat er dan gebeurt. Hun wijsheid heeft niets in zich van datgene wat God voor ogen heeft in Christus. Dus voor ogen heeft met zijn gemeente. Voor ogen heeft met jou samen met de anderen in de gemeente. Hun wijsheid slaat dus nergens op. Aardse wijsheid. Jezus laat het licht schijnen in onze harten. Hij verlicht ons hart met de kennis van Gods heerlijkheid. Twee mooie volzinnen, maar nou, hoe ga je het praktisch maken? Mag je zelf doen, ja? Het staat in 2 Korinthe 4, vers 6, daar heb ik dat uitgehaald. Jij gaat dus hemelse wijsheid verwerven. En deze wijsheid maakt de wijsheid van de wereld dwaas. Of tot dwaasheid, zo je wil. En je kunt ook geen synthese maken tussen aards en hemel. Jongens, we gooien het samen bij elkaar, we steken het in elkaar en dan hebben we één wijsheid. Bestaat niet. Dus je kunt ook geen synthese maken tussen vlees en geest. Het is vlees of het is geest en niet anders. Zo. Nou, daar is hij dan. Paulus gaat verder in vers 21. Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Nou, het zou een goede zin zijn op een examen. Een Nederlands examen, ja. Want, wat wordt hier allemaal gezegd? En dan kijken we eerst eens even naar de hoofdzin. Weet je dat nog wat dat is, de hoofdzin? Nou, kijken we naar. Heeft het God behaagd door de wijsheid van de prediking zalig te maken hen en dus ons die geloven? Ja? Het gaat dus om wat God behaagt. Het gaat dus om zijn welbehagen. Hij maakt hen zalig die in de dwaasheid van de prediking van het kruis geloven. Daar heb je hem. En dan heb je hem gelijk neergezet. Mensen leren God niet kennen door aardse wijsheid. Mensen leren niet God liefhebben, elkaar liefhebben door aardse wijsheid. Ik heb nou een boekje en zo moet je doen. Nee, er is maar één boekje en zo moet je leven. Van daaruit, ja. Die leren ook door aardse wijsheid niet te geloven, Jezus is gestorven en hij is opgestaan. Want laatst was er een discussie in de Nederlandse Hervormde Kerk en een deel zegt, ja, dat hij gestorven is weten we, maar dat hij is opgestaan, dat kan je toch niet bewijzen. Ja, daar heb je weer aardse wijsheid. Maar met hemelse wijsheid kun jij het bewijzen. Ja toch? Hij is opgestaan, dat geloven wij. Hij leeft. Hij is verschenen aan velen, dat is het oudste evangelie eigenlijk. Hij bouwt nu met ons zijn gemeente in de hemel. Dus nogmaals, mensen leren God niet kennen door aardse wijsheid. Aardse wetenschap is prima, maar het is niet het afdoende van alles. Aardse bespiegelingen, nee maar hemelse bespiegelingen. Want met aardse bespiegelingen, aardse wetenschap lossen ze de wereldproblemen niet op. Zo zit het in elkaar. En, gaat hij dan verder, in vers 22. Want, de Joden vragen om tekenen, de Grieken zoeken wijsheid. Joden, religieuze mensen, beeld, vragen om tekenen. Christenen, volle evangelie-christenen, pinkster-christenen, vragen soms om tekenen. Van die tekenen in de zichtbare wereld moeten zij het hebben. Als ik nou genees, dan geloof ik. Nee, je moet geloven. Snap je het? Ja? Als die zichtbare tekenen gebeuren, dan kunnen ze geloven. En wat zegt Jezus? Zij komen om de broden en de tekenen, toch? Ja? Ik wil wat te eten hebben en er moet wat gebeuren wat anders niet gebeurt. Ja. Maar daar blijft hun leven dan buiten. Hun hart blijft daar dan buiten. Aan wie vragen ze om die tekenen? Denk je, ja, aan Jezus, maar dan moet je niet bij God en niet bij Jezus zijn. Hiervoor moet je bij mensen zijn, ook in deze tijd, die pretenderen iets te betekenen. Maar omdat dat door gaat werken, wordt die relatie met Jezus, ik zeg het maar heel voorzichtig, wordt minder. Of is er niet meer. Grieken zoeken wijsheid. Mensen die Grieks denken, zoeken wijsheid, ook in deze tijd. Aardse wijsheid. En ze passen de dingen van God, dus ook van het evangelie, toe met hun natuurlijke, verduisterde verstand. Omdat de Heer niet kan werken in hun hart. En hun hart is duister geworden en hun verstand is duister geworden. En ze praten 100 uit en het klopt ook nogal, allemaal misschien zichtbaar gezien. Maar hemels gezien klopt er niks van. Die mensen zijn altijd op zoek naar iets nieuws. Waarmee ze hun levensproblemen kunnen oplossen. Maar met deze aardse wijsheid red je het niet. Alleen hemelse wijsheid brengt je hoger op. Hoger op in de eeuwige dingen, in de geestelijke dingen, in de heilige dingen van God. Maar wij verkondigen een Christus die gekruisigd is. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen dwaas. Je volgt het wel, hè? Het geheel. Want het loopt gewoon door. Voor Joden is de gekruisigde Christus een aanstoot. Het past niet in hun visie. En voor aanstoot staat hier skandalon. En dat betekent een struikelblok. Maar het betekent ook, als het Griekse woordenboek opslaat, een valstrik. Het is dus een valstrik. En als je daarin trapt, als je daarin zit, dan kan je niet echt met Christus gaan leven. Of niet echt meer met Jezus leven. Het is voor de heidenen dwaas. Voor hen moet Christus en moet God aard succes hebben. Moet gemeente zijn aard succes opleveren. En ik hoorde het vorige week nog van Jan Fluit, vond ik wel mooi. Je hebt de brief gelezen hopelijk. Ja? Die zei, ja, we hebben dat ook. Hij had al in september dood moeten zijn, dat weet je ook. En hij leeft gewoon. En de specialisten snappen er helemaal niks van. Die onderzoeken het. En het wordt minder. Ze snappen daar niks van. Dat is niet een briefje dat je zegt, oh, zo werkt het dus. Maar het is wel prachtig. En Jan zegt, ja, ik halverwege was er wel eens iemand die zei, joh, Jan, er bidden nou al zoveel mensen voor je. Met andere woorden, als er zoveel mensen voor je bidden, dan zitten Jezus en God er op de troon die denken, oh, er bidden zoveel mensen voor Jan, nou moeten we eens even in actie komen. Hij zegt, nou, soms heb je dat ook nog een beetje. Merk je dat ook op bij jezelf? Blijf maar bij jezelf. Ja? Nou, zo werkt het dus niet. Zo werkt het niet. Wie bereid is, en dat geldt wel, zijn leven te geven, weet je dat? Je leven te verliezen, die is een Messias. Die is een gezondene. Die is een gezalfde. Wie dat niet bereid is, is een valse Messias, een leugenprofeet. Die denkt, levensverlies is voor mij geen levensbehoud, dan verlies ik alles. En als je naar de leerling van Jezus kijkt, naar Judas, dan is dat zijn grote probleem. Maar, gaat het verder, voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus de kracht en de wijsheid van God. Voor hen die geroepen zijn. Door dit evangelie laat je roepen. Je gaat dit woord van het kruis geloven. Je gaat het toepassen. Je gaat leven vanuit de waarheid, vanuit de werkelijkheid van de geestelijke wereld. Voor iedereen dus is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. Het dwaze van God. Heb je hem nog waarmee het begon? De evangelie van de gekruisigde Christus. De evangelie van het kruis. En opstanding uiteraard. En doop en vervulling. Wat dwaas is voor de ongelovigen dus. Voor de mensen van de wereld. Dwaas. Wat we in Christus zien. Wat we in zijn leven zien. Dat hij zichzelf vernedert. Zichzelf ontledigt. Alleen maar afhankelijk is van anderen. Bijvoorbeeld van God. Terwijl die in zijn leven Gods wil, Gods gerechtigheid vervult. En dat lijkt misschien zwak, maar dat is sterk. Dat is sterker dan het sterke van de wereld. En zo gaat Jezus op weg. Het kruis op, de dood in. Zo koopt hij jou en mij los van de duivel. Overwint hij Satan, overwint hij de dood. Komt hij te zitten op Gods troon en doopt hij jou en mij in Gods geest en vervult hij jou van dag tot dag verder, zo je wil, in Gods geest. Nou, het zwakke van God is sterker dan mensen. Ja, daar moet je over nadenken. Jezus is de kracht en de wijsheid van God. Die heb je nog, hè? Jezus lijden en sterven is zwak voor de wereld. En toch is dit de enige krachtige, afdoende aanpak van zonde en dood. Zo op deze manier, in deze geest, is Jezus de sterkere gebleken. En zal jij de sterkere blijken te zijn. Zo wil hij dus de sterkere zijn in jou en mijn leven. En hiervoor moet je zijn weg gaan. En dat is toevallig de onderste weg. Maar tevens is het ook de hoge weg. In de gezindheid van Jezus. Met zicht op de geestelijke wereld. Met Gods doel voor ogen. Levend vanuit zijn kracht. Vanuit zijn wijsheid. Aldoende Gods woorden. Nou, ik zou zeggen, neem het mee. Het is vandaag toch lekker warm. Dus dan kan je, als je wil, kan je nog eens doorlezen in het volgende stuk. Denk eens aan het moment van uw roeping. Onder u waren er niet veel die daar menselijke maatstaven wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van God dwaas is, heeft in de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Vind je dat niet prachtig? Jij bent uitgekozen om de wijze te beschamen. Begin daar vanmiddag maar mee. Gewoon in je eigen leven. Ik wil bidden.